Ja, ik snap wat u zegt, maar van de andere kant denk ik wel van juist omdat we de afgelopen tijd toch nadrukkelijk benadrukt hebben dat betaalbare zorg, net zo goed als goede zorg, dat hele belangrijke items zijn. Want wat u nu in feite, wat u net gedaan heeft, is eigenlijk een stukje vertaling maken van duurzaam samenwerken, resultaatgericht, naar de vertaling maken naar betaalbaarheid. Terwijl dan denk ik van ja, maar hoe mooi zou het zijn als je ook betaalbaarheid als waarde noemt en betaalbaarheid dan ook breed pakt, niet alleen betaalbaarheid voor de gemeente, maar ook voor die inwoner die misschien zelf ook een stukje bij moet dragen. Dus we missen het stukje betaalbaarheid als apart opgenomen waarde in deze kadernota. In hoeverre zou het voor u nog een optie zijn om daar toch met een oplegnotitie of zo nog iets mee te doen?
Ja, ik denk dat deze op het randje grens van wat is voor vandaag en wat is voor volgende week. Maar ik zou u graag uitdagen om dan als raad ook in uw kaderstelling bij deze waarde, om bij de kaderstelling van die waarde dit element toe te voegen. Als u zegt, voor ons is het zo wezenlijk dat dit nu ontbreekt. Ik wil u wel spiegelen dat we eigenlijk gezocht hebben naar en goede en betaalbare zorg als hoofdmoot en hoofdinsteek voor onze nota. En dat we daarom beide elementen daarin voldoende terugvinden komen op deze vier waarden. Maar dat is ook een stukje, ja, ik denk voor volgende week.
Ja, nou, u geeft een mooi terug, meneer Jacobs. Daar hebben we een heel mooi instrument voor. Mevrouw Janssen, dat noemen ze amendement.
Wij gaan daar volgende week beslist op terugkomen, want we vinden het dermate belangrijk dat het een goede plek moet krijgen in deze kamer.
Dat klopt, maar helemaal nu. Heeft u nog meer vragen?
Ja, zeker. Even kijken. In de kadernoten daar worden veel vergelijkingen gemaakt met cijfers, vooral regionale en landelijke cijfers. Maar hoe zit het eigenlijk met de vergelijking van onze eigen ontwikkelingen in onze eigen gemeente? Denk bijvoorbeeld aan migratie, maar ook ons eigen beleid van de afgelopen jaren. Ik kan me voorstellen dat de resultaten daarvan toch ook belangrijk zijn bij het opstellen van deze kadernota. En dat missen we eigenlijk. We zien wel de regionale en de landelijke cijfers, maar we missen een lokaal stukje. Kunt u dat verder toelichten? Of dat bewust is of onbewust?
De portfolio.
Ik zal even een aanzet geven en wellicht dat mevrouw Goris ook aanvult. Ik denk in elk geval waar we met dit stuk voor hebben gekozen is in elk geval de staat van nu neer te zetten. De beleidsevaluaties waar u voor vraagt, dat is iets wat ook terug zal komen bij specifieke nadere uitwerkingen, nadere nota's. Zoals u weet, en dat was ook eigenlijk onze opgave, die integrale kapstok, die ontbrak nog. En dat is nu wel het element en de bouwsteen die we er bovenop leggen met deze nota. Dus daarmee is deze nota wel een startpunt om vanuit hier echt een meetlat te hebben en een eikmoment te hebben. Waar we eigenlijk een stukje de nulsituatie van juli 2021 mee markeren met elkaar. En de uitwerking van wat is het effect geweest van ons beleid tot nu toe, die komt ook bij de evaluatie van de onderliggende beleidsnota's. Want een beleidsplan WMO, een beleidsplan jeugd, daar werken we al mee. Daar hebben we al mee gewerkt. Daar hebben we ook doelen gesteld met elkaar. En die moeten ook geëvalueerd worden op het moment dat we nieuwe beleidsnota's aan u voorleggen. Dus dat is het moment waarop deze concrete vraag op welke inspanningen zijn er geweest, dan ook beantwoord zal worden.
Oké, dat is helder. Ik heb daar nog wel een aanvullende vraag op, want ik gaf ook aan cijfers.
Mevrouw Janssen, mag u even onderbreken? Ik zie een handje bij mevrouw Huys. U wilt hier een aanvullende vraag op de vraag van de wethouders staan?
Ja, als het mag, voorzitter, want mijn vraag sluit er eigenlijk naadloos op aan. In navolging op de vraag van mevrouw Fransen is onze vraag eigenlijk wij worden afgezet tegenover de regio Noord-Limburg. Maar waarom is er niet voor gekozen om op zoek te gaan naar een gemeente ergens in den landen die vergelijkbaar is in grootte en in casussen die er zijn. Want ik kan me voorstellen dat het in vergelijk met gemeente Venlo echt een ander beeld is als een gemeente van eenzelfde formaat. Zijn die gemeentes er niet of is dat simpelweg niet gedaan? Ik ben op zoek naar waarom dat ontbreekt in het overzicht.
En ter aanvulling, ik neem aan dat u bedoelt mevrouw Janssen. niet excuse, mevrouw Fransen.
Ik zeg mevrouw Fransen, excuus. Dat was niet mijn bedoeling.
Dat is aan mevrouw Jansen. Wie mag een woord geven? Mevrouw Goors.
We maken hoofdzakelijk gebruik van de GGD gezondheidsmonitors. In ieder geval voor de indicatoren wat in de kadernota op dit moment zijn opgenomen. De GGD maakt telkens een vergelijking in haar monitors op regioniveau en landelijk. En daar zijn wij op dit moment bij aangesloten. Dus op het moment dat wij dat zouden willen gaan vergelijken met gemeenten elders in het land, wellicht zou het kunnen. Maar we hebben die gegevens op dit moment niet. Niet van al die indicatoren zo op een rij.
Mevrouw Huis, dat is duidelijk en helder voor u. Ik zie een vraagteken in uw gezicht.
Als het mag, een kleine vraag ter verduidelijking. Deelt u wel met mij dat helpend kan zijn om vooral eens te kijken naar of de cijfers in de pas lopen met gemeentes van gelijke orde? Dat een meerwaarde kan zijn op het beeld wat hier nu ligt? Of zie ik, misschien heb ik zelf een gedachte.
Ja, er zijn niet alle gemeenten in onze regio natuurlijk Venlo. Hè? Dus er zijn best wel gemeenten die enigszins vergelijkbaar zijn. En daar kunnen wij de gegevens, die zijn natuurlijk wel beschikbaar. Want die hebben ook allemaal hun lokale gegevens. Dus daar zouden we naar kunnen kijken. Maar ik vermoed dat het niet sterk afwijkt.
Oké, dank u wel.
Mevrouw Huis, tevreden?
Ja, dank u wel.
Mooi. Dan gaan we terug naar mevrouw Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even doorgaan op de cijfers op pagina 10. We hadden het nu toch over cijfers. Daar staan een aantal cijfers gegeven als een statisch gegeven. Bijvoorbeeld 54% van de mensen is ouder dan 45 jaar. We hebben het hier over een kadernota. Is het niet veel interessanter om het te hebben over een trend? Bijvoorbeeld de trend is vergrijzing, want dat doet ook iets. Heeft ook gevolgen voor jongeren in plaats van te werken met hele statische cijfers. Maar is dat bewuste keuze geweest om dat zo op te zetten?
We zijn hier ook weer aangesloten bij de gegevens vanuit de GGD-monitors. En de laatste GGD-monitor geeft deze percentages aan. En het is natuurlijk mooi om te zien als we die vaker laten terugkomen. Hè. Dan kun je natuurlijk ook een trend zien in die cijfers. Waar je vervolgens natuurlijk conclusies uit kunt trekken en kunt kijken wat je daar in je beleid mee moet. Het is een beeld op een moment.
Ja, dat klopt. Ik begrijp uit het antwoord dat op dit moment nog niet zichtbaar is wat de trend is.
Het is niet zo dat wij niet weten wat er vergrijzing is. Ik snap wat u bedoelt. Ja.
Ik bewaar hem voor volgende week.
Hartstikke goed. Ik zag... mevrouw Jansen, gaat u verder.
Even kijken. Op pagina 11, daar staat genoemd dat het percentage jongeren dat veel sociale steun ervaart van vrienden de laatste jaren gedaald is. En met name de gemeente Bezel laat hier een sterkere daling zien dan regionaal. Weten we ook waar dat door komt?
Mevrouw Goors, ik zie u knikken. Het antwoord is nee.
Dankjewel. Dan heb ik nog een vraag over het cliëntervaringsonderzoek. Ik begrijp uit de beschrijving dat het eigenlijk een continu uitvraging is. Maar hoe vaak wordt dan de balans opgemaakt? Wat dan over de kwaliteit? Ik neem aan dat het op een aantal momenten... toch gebeurt om een totaal overzicht op te krijgen?
Ja, we zijn er in januari mee gestart. In gezamenlijk met de andere regiogemeenten. Wat betekent dat we maandelijks een uitvraag doen bij mensen die een keukentafelgesprek hebben gehad of die contact hebben gehad met de gemeente. Het is nu even de zoektocht, want dat hebben we dus nu een half jaar, hè? In ieder geval 5 maanden gedaan. Maar de aantallen moeten wel groot genoeg zijn, zodat we er ook conclusies uit kunnen verbinden. En wij denken nu dat we 1 à 2 keer per jaar richting de raad kunnen gaan komen met cijfermateriaal met betrekking tot cliëntervaringsonderzoek. Anders hebben we gewoon dan zijn de aantallen zodanig klein dat die niet representatief zijn.
Ja.
Ter aanvulling voor uw beeld, er zijn 2 momenten dat bij dezelfde cliënt teruggegaan wordt om die ervaring te peilen. Dus dat is na het keukentafelgesprek, direct daarna. En ook 5 maanden daarna, als eigenlijk het stukje de afspraken gemaakt zijn met elkaar. Van op zo'n manier gaan we met elkaar de zorg en ondersteuning invulling geven. Mocht daar daarna weer een nieuw keukentafelgesprek nodig zijn, omdat we constateren, ja, er is toch meer of iets anders nodig. Dan begint die riedel in feite wel weer opnieuw en stapt iemand weer opnieuw in vanuit dat keukentafelgesprek. En komt dan ook weer na 5 maanden terug in beeld.
Oké, helder. Ik vraag daar eigenlijk vooral ook naar, omdat ik in de kadernota vooral ook op zoek was naar op wat voor manier monitoren we nou de kwaliteit van de verleende zorg. Dat is dus een hele paragraaf gewijd aan de financiële monitoring. Daar wordt ook in het dashboard, maar dat is vooral een kwantificering van wat allemaal aangeboden is. Ik zie alleen het cliëntervaringsonderzoek, waar ook daadwerkelijk de kwaliteit van de zorg gemonitord wordt. Is mijn beeld correct of mis ik daar iets?
De wethouder.
Nee, aanvullend op deze bron voor onszelf, die echt rechtstreeks naar de gemeente gaat, is het ook zo dat we in de contractering naar de zorgaanbieders ook aan hun vragen om op een bepaalde manier de cliëntervaring en de kwaliteit van zorgverlening, om die wel in beeld te brengen. En daarvoor is juist de extra inzet op de leveranciersmanagementgesprekken, om daar op die manier ook de verleende zorg door de zorgaanbieder, om daar ook op die manier vinger aan de pols bij te houden. Dus dat is een tweede stroom die ook op die kwaliteit inzet.
Ja, dus dat betekent in feite dat vanuit die zorgaanbieders naar de gemeente toe gerapporteerd wordt over de kwaliteit. En dan neem ik aan dat dat ook in de rapportage naar de raad meegenomen wordt. Klopt dat? Oké.
Even aanvullend. We zijn nog aan het zoeken hoe we dat goed digitaal weg kunnen zetten, want dat is natuurlijk een heel digitaal proces. Dan gaat het met name wat de resultaten van de haalbaarheid van de doelen. Als je stelt van tevoren een traject af, daar zit een doel aan gekoppeld. En je wil eigenlijk weten hoe ver de haalbaarheid van het doel is bereikt. En die terugkoppeling vindt nu ook plaats in sturing en inkoop om daar een plek te krijgen. Dat zegt nog niks hoe de cliënt het ervaren heeft met aanbieder. Dat is even een ander verhaal. Ja?
Oké, dankjewel. Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Goed, mevrouw Jansen. Ik kijk even naar uw buurman, meneer Oel. Nee? Oké, hartstikke fijn. Dank u wel. Meneer Nijs, woorden ze nu.
Dank u wel, voorzitter. Ook even inhakend op die monitoring en die maandelijkse terugkoppeling en eigenlijk ook het algehele document. Over een klein jaar dan zitten we hier met een heel nieuwe gemeenteraad. En hoe gaan we nou borgen dat die mensen meteen aan de slag kunnen? En ook meteen snappen wat hierin staat en meteen die cijfers kunnen lezen.
De portfeuille.
Ik hoop dat alle raadsleden herkozen worden. Even een persoonlijke titel. En dan het feitelijke antwoord natuurlijk. Kijk, we hebben met uw raad een vrij intensief proces doorlopen. Hè? Ook een hele opbouw van diverse werkvergaderingen met elkaar opgehaald. Dat heeft natuurlijk geleid tot een bepaald naslagwerk, maar ook tot een in één oogopslag beeld van het sociaal domein. En deze kadernota die we echt gaan laten leven op deze manier. Dus ik neem zomaar aan dat we met de griffier ook in het inwerkprogramma voor de nieuwe raad echt dit document markeren als een wezenlijk document. Zoals we ook een structuurvisie of ook de lesjes rondom de gemeentebegroting in een inwerkprogramma onderdeel laten zijn voor nieuwe raadsleden. Maar zou wat mij betreft het advies zijn om dit echt een onderdeel te laten zijn van dat inwerkprogramma, zodat die kadernota ook voor de nieuwe raadsleden dadelijk wel echt gaat leven met datgene wat we hier met elkaar als voor- en ontstaansgeschiedenis beleefd hebben. Ja.
Oké, en dan neemt u in dat inwerktraject, als u dat mag adviseren, dan ook dat stukje maandelijkse monitoring mee?
Ja, dat is sowieso het continu proces wat mij betreft door blijft lopen. Wat we ook gewoon onderdeel laten zijn van de werkrelatie met uw raad. Ja.
Oké. Ga ik even door. Het advies van de adviescommissie was later toegestuurd. Daarin gaf die adviescommissie aan dat de kadernota in een zeer kort tijdsbestek tot stand is gekomen. Kunt u daar misschien nog een toelichting op geven?
Mevrouw Goossen.
Ja, we hebben, net zoals wethouder Jacobs al bij de presentatie aangaf, hè, is er een heel voortraject geweest, ook met de raad, voordat we daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan met het schrijven, hè, van de kadernota. De adviescommissie Sociaal Domein is daar ook in meegenomen. Hè, en die zijn op de hoogte van, van dat voortraject. Maar het uiteindelijke schrijven van de nota heeft plaatsgevonden van maart tot en met mei. En daar is de adviescommissie van het begin af aan in het proces betrokken geweest. Dus ze wisten van oké, wij sturen aan op het stuk in juli in de raad hebben. We willen de adviescommissie daar graag in betrekken en niet een kan-en-klaar stuk neerleggen. Dus op het moment dat wij aan de slag gingen met het idee, nou, we hangen het op aan het concept positieve gezondheid. En we hebben daar een model, het radermodel, is dat ook met hun besproken en gekeken van, nou, hè, hoe valt dit, hoe zien zij dit? En zij herkenden daar ook meteen in tot het eigenlijk een kapstok zou worden voor alle beleidsnota's die daarop volgen. En dat hebben ze volgens mij ook in het advies geformuleerd. Dus dat wat betreft het korte tijdsbestek. Maar het was niet dat zij daar ontevreden over waren.
Ja, dat laatste was ik eigenlijk naar op zoek. En dan had ik nog één vraag over de kadernota zelf. We hadden het net al even, voor Jans hadden het over die piramide. En ja, ik heb nog wel wat, ik zet wat vraagtekens bij de leesbaarheid van het hele stuk. Dus ik zet naast dat er nog een aantal schrijffouten die ik er ook wel weer uit heb gehaald inzetten, zie ik ook bijvoorbeeld de tabel in bijlage 1. Ik had zelf al wat moeite met hoe ik die precies moet uitlezen. Kunt u daar nog een toelichting op geven?
Wie mag daarover geven? Mevrouw Goos.
Eigenlijk is de tabel in bijlage 1 is eigenlijk de samenvatting van met name hoofdstuk, even in mijn hoofd, 5, waar alle beleidsknoppen toe worden gelicht, en hoofdstuk 4... waarin de drie uitkomstraden worden toegelicht. Wat we geprobeerd hebben te doen in de bijlage is aan te geven, oké, dit zijn de beleidsknoppen die wij hebben geformuleerd in de kadernota. Welke hoofddoelen formuleren we daarop? Welke indicatoren hebben we daarop waarop we dat ook meetbaar kunnen maken? En hoe gaan we dat straks meten, in welke monitor en met welke frequentie? En die beleidsknoppen, door daarop in te zetten, willen we een effect bereiken uiteindelijk op samenredzaamheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. En zoals u ziet komen er in heel veel van die indicatoren die daarboven staan bij samenredzaam, zelfredzaam en kwaliteit van leven ook weer terug bij de beleidsknoppen in het tabelletje daaronder. Dat is een korte toelichting, dus ik weet niet of daar nog vragen over zijn.
Ja, dan snap ik hem alweer wat beter, maar de vraag is, komt dit stuk ook bij cliënten op tafel? Of wat dit ook, is dit, moet ik dit vooral zien als een intern document? Blijft het daarbij? Of?
Ja, de basis van dit stuk zal primair voor ons hier intern bedoeld zijn. De vertaling ervan vraagt natuurlijk veel meer om dit ook om je inwoners daarin mee te nemen. En dat betekent gewoon ook dat je de vertaling geeft en de operationalisering geeft in de handreiking, zoals je consulenten, je gezinscoaches, je WIS-medewerkers, hoe die aan de slag gaan om dit handen en voeten te geven. Maar ook hoe je als beleidsmedewerker het gesprek met bijvoorbeeld de ouderenvereniging voert of met de sportvereniging voert. En waarin je ook bij die sportvereniging zegt, ja, op leefstijl, het gaat om meer dan alleen in beweging komen. Er zitten meer factoren in die leefstijl die van belang zijn. En daar willen we als gemeente Bezel wel een bepaald doel mee bereiken. Namelijk gezondere inwoners in de gemeente Bezel. Dus zo vertalen we hem wel in het naar buiten gaan. Zodat we hem steeds concreet toepassen. Maar wel dat we zelf terug kunnen vallen op steeds dezelfde beredeneerlijn vanuit dit radarmodel. En voor mezelf hielp het in elk geval om de tabel zoals, of de afbeelding zoals op pagina 9 van de presentatie, dat plaatje van het radarmodel, om dat ernaast te hebben liggen op het moment dat je de bijlage 1 voor ogen hebt. Omdat je dan heel goed plaatst van waar gaat het over, waar zit ik dan in het model en wat zijn dan de indicatoren die daarbij horen in de opbouw en in de leesbaarheid. Maar ja, ik heb daar ook gelukkig goede ambtelijke adviseurs in gehad die me daarin meegenomen hebben. Dus,
En uw uitleg helpt mij ook weer verder, dus dank u wel. Had ik nog één verdere vraag over het beter begrijpen van die hele kadernota. Even kijken dat ik hem erbij pak. Aan het eind van ieder hoofdstuk staat een oranje blok en een groene blok. Kunt u die duiden? Want er zit wel een leeswijzer in een stuk, maar daar staat niet in wat die blokken, wat daarmee bedoeld wordt.
Ja, we hebben daar eigenlijk in de groene blok geprobeerd om heel hoog over aan te geven, dit is ons doel, en ze al iets meer proberen uit te werken in de oranje blokken.
Ja, ja, zo had ik hem ook wel gelezen, maar mag ik u adviseren dat een vervolgende leeswijzer op te nemen? Daar zijn de leeswijzers voor bedoeld. Dat waren mijn vragen.
Dank u wel, meneer Nijssen. Meneer Ammel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben nog een, althans, ik heb nog een drietal vragen. En volgens mij sluit die misschien wel een beetje aan bij wat mevrouw Jansen net al aangaf. Hoe herleiden we uit deze kadernota sociaal domein route naar een solide financiële huishouding? En daarmee willen we inderdaad eigenlijk een beetje, hebben we eigenlijk een beetje dezelfde vraag. Waar zien we dat financiële stuk terug? Dus die zouden we nog graag ook terugzien in het stuk. Ik weet niet of de wethouder eerst antwoord op heeft.
Dan gaan we nou eens kijken, meneer Anbaum. Wil de wethouder hier antwoord op geven? Ja, dat wil ik.
Ja, nee, oh, ze springen. Ja. Nee, maar in feite zit hier natuurlijk de belangrijkste mate van antwoord. Om bij de begrotingsbehandeling ook echt de concrete operationalisering te doen van wat mag het dan kosten, wat gaat het ons kosten en wat vinden we daarin reële financiële kaders om daaraan mee te geven. En daar is dit een kapstok voor, maar een kapstok die nog te weinig uitwerking heeft om ook concreet financieel te zeggen. Dus daarvoor zijn juist ook die sporen nodig, zoals we die net ook benoemden op uw eerste vraag naar aanleiding van de presentatie. Zodat je eigenlijk werkt vanuit een redeneerlijn en een visie die je in de kadernoten hebt, maar de operationalisering ook toepast in je begrotingscyclus en daarop terugkomt.
Maar dan zou dat wat u nou zegt, wethouder, zou toch ook gewoon toegevoegd kunnen worden aan dat bladzijde 6 en 7? Dat is gewoon een heel klein stukje tekst wat gewoon toegevoegd kan worden en volgens mij hebt u dan afgedekt wat volgens mij de twee partijen net vragen. Dus als dat zou kunnen, graag.
Ja, ja, voor ons stond het in het raadsvoorstel geduid, in die route om tot invulling te komen van betaalbare zorg. En ja, ik zit daar ook heel even te kijken wat wel en niet qua aanpassing nog des colleges is in deze fase. En,
ik krijg van mijn griffierkant ingefluisterd om dit stuk dan op dit punt te amenderen. En ja, dat zou de methodiek zijn volgens je de griffie. Mevrouw Jans.
Amenderen, maar dat doen we eigenlijk het raadsbesluit. Amenderen we dan toch? Of kunnen we ook aangeven van wij vinden dat die en die passage toegevoegd moet worden? Misschien de griffier al.
De griffier.
Dat kan ook.
Ja, dat is mogelijk. U kunt zo. Pardon. U kunt het voorstel, u kunt het besluit en u kunt ook de bijlagen kunt u uiteraard amenderen. Want met het besluit stelt u die visie vast. En in die visie, als daar iets aan aangepast moet worden, dan is dat ook een mogelijkheid om daar een aanpassing in te doen. Dus ja. Ja?
Contact hebben.
En ik denk met de bouwstenen in het raadsvoorstel dat we voor u ook een handreiking hebben gedaan wat ons betreft daar een toepassingsgerichte vertaling van kan zijn. Maar ja, zoals u weet, daar kunt u ook terugvallen op een stukje ambtelijke bijstand als daar behoefte aan is. Maar dat is geheel aan u.
Dank u wel, meneer Jacobs. Dan ga ik terug naar meneer Anboom, want hij was aan het woord met de vragenronde.
Dank u wel, voorzitter. Even terug naar de vraag. Dit is een meerjarenbeleidsplan, maar over hoeveel jaar hebben we het? Gewoon even voor de duidelijkheid.
Mevrouw Goors, ik ga blijven antwoord geven.
Ja, het is een visie, een stip op de horizon, dus ook eigenlijk een lange termijnvisie. Het is geen beleidsplan, hè? Dus maar meer een toekomstvisie. Een heleboel van de indicatoren die hierin genoemd zijn, kunnen wij dus niet jaarlijks gaan evalueren. Die zullen niet jaarlijks heel veel wijzigen. in het raadsvoorstel is opgenomen tot we minimaal één keer in de 4 jaar die indicatoren, dat is even afgeleid ook weer van de gezondheidsmonitors van de GGD, hoe vaak die verschijnen, tot we hem evalueren en kijken of we op de goede weg zijn richting die stip wat we geformuleerd hebben. Of dat er andere ontwikkelingen zijn, maar het blijkt dat die stip niet meer goed is. Hè? Dat we een andere stip moeten formuleren met elkaar. Dus in principe zou die minimaal voor 4 jaar zijn.
Dank u wel.
Een momentje. Ik zie dat mevrouw Fransen daar wellicht een aanvullende opmerking of vraag over heeft. Mevrouw Fransen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had heel even een vraag, maar we spreken hier over een visie en we spreken over een kadernota. En in mijn ogen zijn dat twee verschillende dingen. Als je gaat googlen wat een kadernota inhoudt en als je gaat googlen wat een visie inhoudt, dan zijn dat toch twee verschillende dingen. Dus waar hebben we het eigenlijk nu over? In het begin staat dat we een visie maken en hier staat dat we een kadernota hebben.
Mevrouw Goors.
In mijn optiek is het een integrale visie op het sociaal domein, waarin we de kaders schetsen waarbinnen wij verder de ontwikkeling binnen het sociaal domein vormgeven.
Dus dan moeten we dat eigenlijk allebei erop zetten. Nu staat er eigenlijk alleen maar kadernota daar. Vandaag.
Wie wil aan deze kant reageren? Meneer Jacobs.
Ja, dit is een nota waarin we in elk geval een aantal hoofdkaders met elkaar vaststellen. Hoofdkader voor uw raad is volgens mij heel duidelijk. Het hoofdkader voor ons is dat we werken vanuit positieve gezondheid. En een hoofdkader voor ons is dat we continu werk maken van monitoring en leercyclus. Dus steeds proberen te zoeken naar verbeteringen in het sociaal domein. Dat zijn de twee hoofdkaders die u vastlegt met deze kadernota. En u zegt met deze kadernota, we willen dat iedere nota die hieronder in het sociaal domein wordt vastgesteld, dat die aan deze twee voorwaarden minimaal voldoet om te kunnen spreken van een goede, volwaardige beleidsnota op het sociaal domein. Dus van daaruit zijn het eigenlijk wel twee hele belangrijke kaders die je vastklikt, waar iedere onderliggende nota, ook als die integrale kapstok, ook aan gaat voldoen en daarmee die integraliteit van je totale visie ook bewaakt wordt doordat je die twee punten zo duidelijk markeert met deze kadernota. En ja, dan is het inderdaad een stuk van woordkeus. Wat verstaan we er met elkaar onder? Als uw raad zegt, we willen het betitelen als de integrale visie op het sociaal domein, heb ik daar ook alle vrede mee, om het zo te zeggen.
Mevrouw Fransen.
Ja, dan komen we dan terug als het in de raadsvergadering.
Ik kom er terug, maar goed, het antwoord is wel tevredenstellend voor u. Dank u wel. Dan gaan we terug naar meneer Ambo.
Ja, dank in ieder geval voor de duiding van die minimaal 4 jaar. Dat is helder. Volgende vraag die we nog hebben. En daarop volgend, hoe herleiden we uit dit stuk wanneer we welke stappen doorlopen moeten hebben? Dus wat we eigenlijk missen is een stukje van, we hebben dus net zoals de wethouder het uitgelegd heeft, we hebben een beleidsnota en daar zitten kaders onder, of kader en beleid. En is er een bepaalde planning wanneer we bepaalde dingen bereikt willen hebben? Hebben we dat ergens gekoppeld aan, behalve dan wat ik gezien heb dat af en toe in het stukje bij de bijlage staat 2 jaar. Ben even zoekende van, ja, hoe moet ik dit nou even, ja, ik zit zelf eigenlijk te worstelen nou even met hoe ik dit moet duiden. Weet je wat, laten we deze even voorbij gaan, we komen dan op terug. Ik denk dat we hem iets helder moeten stellen. Dank u wel.
Ja, meneer Ambom, even een vraag. U wilt op terugkomen. Wilt u dat technisch of politiek op terugkomen?
Dan komen wij daar politiek op terug.
Dank u wel, meneer Ambom.
En zo niet, dan kunnen we altijd nog de wethouder of de...
Dat staat u vrij. Ja. Ik zie ook bevestiging van de portefeuille. Waren dat uw vragen en opmerkingen, meneer Ambom?
Ja. Een paar mijn vragen en opmerkingen.
Dank u wel voor uw bijdrage. Ik kijk naar de fractie van de VLP. Mevrouw Fransen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb nog heel eventjes de motie erbij gehaald die we samen ingediend hebben met Bezelse Lijst destijds. Daar roepen we ook van alles op. Heeft hij in die motie meegenomen in dit stuk?
De wethouder.
Ja, waarbij we inderdaad ook de afweging hebben gemaakt op welke onderdelen van de motie dat die ook uitvoerbaar is in de ogen van het college. en op welke onderdelen dat hij wat betreft het college in elk geval niet uitvoerbaar is, gelet op de daarmee samenhangende capaciteit en kosten die daarmee gemoeid zouden zijn. En op dat laatste onderdeel refereer ik dan ook specifiek aan de kostenbatenanalyse die in die motie wel is opgenomen, maar in we gemotiveerd door het college in dit raadsvoorstel hebben geduid hoe we daar mee om wensen te gaan, gelet op het voortschrijdend inzicht wat we daarop hebben opgedaan.
Oké, dankjewel. Ja, we hadden dus inderdaad ook dezelfde vragen wat samen verder had aan Wezerse Lijst, dus we willen ook graag aansluiten bij jullie wat dat. Dan ga ik even terug naar het raadsvoorstel. Even kijken. Je heeft hier een. Ik ben zelf een beetje allergisch voor visies. Want in een visie, in een definitievisie, schrijf je eigenlijk heel veel. En daar wordt meestal naar gekeken. Dus ik was mijn vraag eigenlijk: hoe ben je tot de definering van deze visie gekomen? Er staat heel veel in een paar zinnen. Maar hoe heeft hij die definitie gemaakt?
Wie gaat erop antwoorden? Mevrouw Goorsen. Ja. Wie gaat dat doen? In de middenmutter? Mevrouw Goorsen.
Nou, zoals in de presentatie ook al even aangegeven, zijn we uitgegaan van het concept van positieve gezondheid. Wat houdt dat concept in? Hè? En hebben daar een vertaling naar gezocht in het radarmodel. En zijn die aspecten die in positieve gezondheid en in het radarmodel, die hebben we ook verwerkt vervolgens in onze visie. Dus zo is onze visie tot stand gekomen.
Dus de definitie wat er allemaal staat, dat is in die visie overgenomen?
Ja.
Dan ben ik even kijken. Dat is al gesteld. Ja, we hadden ook nog dezelfde vragen als samen verder, inderdaad met die van die helemaal in het begin. Die piramide, dat was ons inderdaad ook niet helemaal duidelijk, dat uitgelegd is. Nou ja, we begrijpen wel naar de uitleg, maar we vonden het inderdaad ook een beetje vreemd opgenomen zo. Kijk uit naar één. Op het laatst heeft u een lijst waar hij alles uitgehaald heeft. En dan mis ik wel het visitatierapport in. Moet dat er niet in opgenomen worden?
Ja, terecht.
Dat wordt opgenomen, mevrouw Goos?
Ja. Ja.
Dank u wel.
En de andere vragen zijn al allemaal gesteld van mij.
Dank u wel, mevrouw Fransen. Mevrouw Nijssen, aan u zo.
Ja, twee vragen. Mevrouw Huis vroeg om zaken te vergelijken met kleinere gemeentes. Volgens mij hebben we in de aanloop naar dit overleg ook een aantal keer gesproken over de K80 gemeentes. Misschien ligt daar een kans om dan misschien toch wel wat meer in te zoomen op de kleinere gemeentes. Als we daar toch in overleg mee zijn met die gemeentes. En dan had ik nog een vraag over wanneer zijn we tevreden? En dat haal ik wat minder uit dit stuk. Hè. Het zou kunnen zijn dat het dadelijk aan de hand van de beleidsnoeders nog gaat komen. Zit het hem dan in het dalen van de financiën? Zit het in de aantallen? We hebben als fractie al eens een keer gevraagd hoeveel inwoners van de gemeente bezig maken op de een of andere manier gebruik van een maatwerkvoorziening. Dat zijn er 1400 in deze gemeente. Is het dan als dat aantal daalt, zijn we dan tevreden? Of ja, ligt dat op ook een aantal andere doelen? Dus daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
Wie van u mag het woord geven? De wethouder.
Ja, hoog over zeggen we met deze visie natuurlijk. Op het moment dat we de zorg houdbaar en betaalbaar houden, dan zijn we tevreden. Dat is de stip op de horizon. We zien inderdaad de maatschappelijke trend van een dubbele vergrijzing. We zien een maatschappelijke trend van een stijging van het aantal jeugdigen wat aanspraak maakt op toch ook maatwerkvoorzieningen. En tegelijkertijd is het de vraag hoe lang dat houdbaar is. Dus dat neigt heel snel naar de reflex om te zeggen, ja, die maatwerkvoorzieningen, die moeten terug. Hè? Dat is ook wel de kostenbeheersing die natuurlijk veel impact heeft als je het hebt over dat zorggebruik terugdraaien, waar we ook echt van uitgaan met deze visie. En tegelijkertijd willen we wel er op tijd genoeg bij zijn om zo snel mogelijk nog het goede te doen. En iemand niet uit het oog verliezen, zodat je daarna tot een uithuisplaatsing moet overgaan, bijvoorbeeld, hè, in extremis. Dus we willen wel, voorkomen is beter dan genezen. Dus de echte hoofdmoot is gewoon dat we de komende jaren ervoor zorgen dat we bij onze begroting met elkaar hier een begroting vaststellen die we ook weten te realiseren en die ook haalbaar is. En dan zijn we volgens mij op de goede weg met goede en betaalbare zorg, omdat de indicatoren die we daarin belangrijk vinden, dat die ook zich positief ontwikkelen. En dat is inderdaad meer de operationalisering, zoals u ook aangeeft, die in de beleidsnota's verder terug gaat komen.
Mevrouw Nijssen, ik ga u heel even onderbreken, want ik zag dat meneer Oeroe een vingertje opstak. Meneer Oeroe, dank u wel, voorzitter. De wethouder geeft aan in zijn betoog, de maatwerkvoorzieningen moeten terug. Misschien heb ik het niet goed gehoord, maar dat kan ik niet goed plaatsen. Wat bedoelt u daar precies mee?
Nee, mijn reactie was op de vraag van mevrouw Nijssen, die zegt, is de indicator dan dat het aantal maatwerkvoorzieningen terug moet? Maatwerkvoorzieningen is die middelste radar van het model zorggebruik, waar het gaat om individueel verstrekte maatwerkvoorzieningen. Dat zijn over het algemeen kostbaardere investeringen die je dan moet doen ten opzichte van het sterker maken van de omliggende raderen die je hebt. Dus wat we met deze visie zeggen, zorg nu dat die omliggende raderen zo sterk zijn dat je minder snel aanspraak maakt op die zorggebruikradar met die maatwerkvoorzieningen. Tegelijkertijd maak ik wel de kleine nuancering dat je met maatwerkvoorziening soms wel heel gericht kunt ingrijpen, zodat je nog verdere escalatie kunt voorkomen. En dat de trend ook is dat we met de vergrijzing en ook de ontwikkeling in de jeugdzorg tot nu toe zien dat eigenlijk de maatwerkvoorzieningen heel duidelijk stijgende zijn. Dus dat is wel even dat algemene kenmerk van ja, welke vraag naar zorg is er, dat die ook gewoon wel heel erg stijgend is. Dus dat het weer barstig is om die zo kaal te zeggen dat je die terugdringt.
Dank meneer Oel. Ja, dat is een helder antwoord. Ik denk wel dat we daar nog op terugkomen inderdaad. Dat staat u vrij, hè? Gaan we terug naar mevrouw Nijssen.
Ja, even dat ik het samenvat, hoor ik de wethouder aangeven dat we dat dan terug gaan zien, die doelstellingen in de kader of in de beleidsnota's? Ja. Dankjewel.
Mevrouw Nijssen, wat waren uw vragen en opmerkingen? Ja, heb ik nog even een opmerking, want u maakte een opmerking over de K80. Was dat alleen een opmerking of wilde u daar ook een antwoord op hebben? Want volgens mij heeft u daar geen reactie op terug gehad.
Dan heb ik graag een antwoord op de vraag of dat als tip meegenomen moet worden.
Nee, een waardevolle suggestie die we zeker zullen toepassen. We zijn nu ook in de dataset natuurlijk altijd snel aan het kijken naar Bergen en Gennep, hè, als vergelijkbare kleinere gemeentes in de regio Noord-Limburg, waar we vaak een referentiekader mee leggen. Maar dit is juist ook in die ontwikkeling, zoals uw raad heeft opgeroepen, die kennisdeling binnen dat netwerk, om daar ook echt wel gebruik van te gaan maken. Zeker, ja.
Dankjewel.
Nou, mooi. Mevrouw Fransen, ik zie u. U wil een vraag stellen.
Ik heb nog heel even een vraag, ja. Ik heb net aan de wethouder gevraagd over de motie. En geeft de wethouder aan van, die konden we niet helemaal uitvoeren. Zouden we dat schriftelijk kunnen hebben, welke boetes dat die niet uit kunt voeren en met welke reden?
De wethouder.
De motie is toch met meerderheid aangenomen, dus vandaar.
Ik ga daar heel even op terugkomen schriftelijk hoe we daar mee omgaan als reactie. Ik denk dat we een heel aantal onderdelen van die motie inderdaad de afgelopen tijd praktisch hebben toegepast en uitgevoerd hebben. Dus ik heb nu even niet scherp waar u aan refereert welke onderdelen dat er niet afdoende teruggekoppeld zijn aan uw raad. Dus daar.
Dus gaf u net zelf aan dat u niet alles uit kon voeren. Dus vandaar even mijn vraag van welke bullet zijn het en
ja.
Dat kan dus schriftelijk.
Ja, en de onderdelen die we niet kunnen uitvoeren hebben we naar mijn mening wel geadresseerd door daar in dit raadsvoorstel ook aan uw raad terugkoppeling over te geven. Maar ik pak dat heel even terug om daar ook nog een schriftelijke reactie op te formuleren.
Dat is voldoende voor u, mevrouw Fransen? Ja, dank u wel. Goed, dat is dan een toezegging en ik neem aan dat dat voor volgende week kan. Ja, oké, dank u wel. Dit waren alle vragen en opmerkingen van de fractie van de VLP. Ja, dank u wel. Ik ga naar de fractie van de CDA. Meneer Pansers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb twee vragen. De eerste gaat ook over de waarden. Op pagina 7, het resultaat gericht, staat daar. We richten ons op resultaten en het vinden van oplossingen die ook op de lange termijn werken. En we doen wat nodig is en leveren maatwerk. En het raadsvoorstel op pagina 3 staat iets soortgelijks. In deze visie kijken we naar de factoren die lokaal spelen. En nou is onze vraag bij dit visiedocument, we snappen, het is een visiedocument, op welke manier tracht de kadernota precies om te gaan met veranderingen, dus met lokale en actuele ontwikkelingen.
Dank u wel, meneer Pansers. Wie mag ik daar het woord van geven? Mevrouw Goorsen.
De kadernota is een visie, dus wij proberen daarop in te spelen in de uitwerking van de kadernota en de beleidsnotities. Daar zullen we meer concrete, wat meer korte en middellange termijn doelstellingen op formuleren, waarin we ook die lokale ontwikkelingen kunnen meenemen en daarop ook op kunnen anticiperen. We hebben dan die gezondheidsradar, die 7 wat we net besproken hebben, wat toegelicht zijn. En wat we in de beleidsnota's gaan doen, is kijken hoe hard gaan wij aan die knoppen draaien, hè? Aan die beleidsknoppen. En nieuwe ontwikkelingen kunnen ertoe leiden tot we zeggen, nou, die knop draaien we iets minder hard de komende tijd en die net wat meer.
Oké, dank u wel. Ja, knoppen aan draaien, dat is inderdaad een goede oplossing. Maar we hadden nagedacht over die flexibiliteit, of je die kunt inbouwen. Maar u hebt er ook over nagedacht. Mijn tweede vraag is, we begrijpen dat deze kadernota, dat die dus verdere invulling gaat krijgen, dat is logisch. En toch zijn er een aantal vaagheden in de tekst die misschien wat toelichting nodig hebben of nodig hadden gehad. Een paar onheldere punten. En ik noem een paar voorbeeldjes. Dat zijn op zich best kleine dingen, maar er zijn wel een paar passages die wat vragen bij blijven hangen. Eén is bijvoorbeeld op pagina 6. Onder missie wordt aangegeven dat er gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Ja, dat is dan een heel abstract begrip eigenlijk. En dan is het voor onze vraag, wat wordt verstaan door u onder kwaliteit van leven? Zijn daar indicatoren voor? Staat dat ergens? En ik geef nog even 2 voorbeelden van dezelfde soort. Op pagina 6 staat betrokkenheid. Hè. Dat maakt dat we betrokken zijn en mensen niet van het kastje naar de muur sturen. Hele mooie waardebetrokkenheid, maar ook de vraag hier, hoe maak je dat concreet? Hè? Worden bijvoorbeeld mensen getraind in betrokkenheid, hè, hier van de gemeente? En nog een voorbeeld in diezelfde trant is op pagina 8, staat dat de oplossing soms ligt in een ander thema dan alleen zorg. En wat wordt hiermee bedoeld? In onze optiek is dat vrij te interpreteren, hè? Iets anders dan zorg. Wat is dan zo'n oplossing bijvoorbeeld?
Dank u wel, meneer Pansers. Mevrouw Goorsen, u wilt reageren? Graag.
Dank u wel. Kwaliteit van leven staat een definitie gegeven op pagina 12 van de kadernota. Dus dat is een antwoord, dat is gedefinieerd. En vervolgens zijn er ook een aantal indicatoren voor kwaliteit van leven. En die staan als het goed is ook in de bijlage benoemd. En dat is ervaren gezondheid, tevredenheid met het leven, geluk, armoede, sociale veiligheid en leefomgeving. En deze indicatoren die worden ook uitgevraagd in de gezondheidsmonitors van de GGD. Zowel bij de jongerenmonitor als de volwassen en ouderenmonitor. Dus die kunnen wij concreet maken en ook monitoren. Betrokkenheid, begrijp ik uw opmerking, zit hem volgens mij ook heel erg in onze houding en gedrag. Niet alleen van ons als gemeente, maar ook van met onze samenwerkingspartners. Dus dat vraagt volgens mij heel erg iets in met elkaar in gesprek blijven en daar ook afspraken over maken wat we dan met elkaar onder verstaan. Dus ik denk dat dat zeker een uitwerking, zowel op beleidsniveau, maar zeker op uitvoeringsniveau vraagt. Voor zover het er nog niet is. En uw laatste vraag had betrekking op de opmerking over zorg. Dat oplossen niet altijd. En er is wellicht het woord zorg een beetje ongelukkig gebruikt. Wat we hiermee bedoeld hebben is, op het moment dat we met mensen in gesprek gaan, als we het over op individueel niveau hebben, hoe ervaart u uw gezondheid? Dan kan dat dus op die verschillende aspecten uitgevraagd worden. Op die gezondheidsraderen. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand lichamelijk helemaal niet zo gezond is en ook die gezondheid niet zo ervaart. Maar als je uiteindelijk gaat vragen aan die persoon en wat zou je nou willen om je gezondheid nog beter te beleven, tot die oplossing niet per definitie ligt in een actie op die lichamelijke gezondheid, maar misschien heeft die persoon dan heel erg behoefte aan meer sociaal contact. Mm-hmm. En ligt daar de oplossing. En op beleidsniveau betekent dat, we hebben al die gezondheidsfactoren en we willen op al die factoren iets inzetten binnen ons beleid. Maar we moeten kijken ook aan de hand van hoe staan we ervoor in de gemeente, waar we meer en minder eventueel op inzetten. Ja.
Dank u wel voor de antwoorden.
Tevreden met het antwoord, meneer Pansas?
Prima, dank u.
Dank u wel. Heeft u nog meer vragen?
Nee.
Dank u wel. Mevrouw Huis, ga de gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Nog 3 vragen. Aan het einde van de rit waren al heel veel vragen gesteld. In de kadernota worden een aantal causale verbanden genoemd, waarbij wij een stukje bronvermelding missen. Om jullie even mee te nemen in een voorbeeld, op bladzijde 14 bovenaan, er wordt geschreven: daarnaast zoeken we naar activiteiten en mogelijkheden in de kernen om de talenten van jong en oud verder te ontwikkelen, zodat zij beter in staat zijn met tegenslagen om te gaan. Als je hem heel erg plat slaat, dan zeggen jullie dus eigenlijk: als je talenten ontwikkelt, dan kun je met tegenslagen omgaan. En ik ben absoluut bereid om dat verband te volgen. Maar ik denk wel dat het goed is, want ik geloof ook echt dat daar gewoon onderzoeken voor zijn, om in het vervolg die bronnen erbij te vermelden, dat we ook terug kunnen zien waar dat dan vandaan komt. Hè? Stel dat een inwoner dit leest, ik hoorde net wel dat dat niet per se de doelgroep is, hè? Maar dat zij wel zien waar het vandaan komt, dit verband. In navolging op een stukje de vraag van meneer Amboom straks. Hoe ziet het college de praktische vertaling van de kadernota naar de praktijk en de diverse beleidsvelden? Hè? Dus welke stappen gaan jullie ondernemen om deze vertaling te maken per beleidsveld? Dan ben ik niet per se op zoek naar, dan gaan we in maart gaan we dit doen en in april dat. Maar hoe gaat dat, als jullie een grove schets hebben, wat voor stappen gaan jullie nemen om deze vertaling ook daadwerkelijk te maken? Hebben jullie daar al over nagedacht?
Ja, we hebben nu dadelijk de kapstok, hè? En ook in de uitwerking in de beleidsnota's die volgen, waar dan een aantal van inderdaad al op de planning staan, gaan we uit van die gezondheidsraderen die we hebben. En gaan we per beleidsterrein ook kijken van waar ligt nou de behoefte op die beleidsterreinen en op welke raders gaan we doelen formuleren. Zodat we ook telkens de terugkoppeling kunnen maken, hè, naar Oké, we zijn met de beleidsnota WMO bezig, daar hebben we dit in geformuleerd. Hoe verhoudt zich dit nu tot de kadernota? Gaan we dus mee beginnen. Volgens mij staat het WMO-beleid, gezondheidsbeleid, als eerste op de planning. En begint volgend jaar het nieuwe lokale jeugdbeleid.
Mm-hmm. Ja. Eén verhelderende vraag als het mag, voorzitter. U geeft aan de behoefte in kaart brengen. Is dat de behoefte van de gemeente die in kaart wordt gebracht? Over de taakstelling bijvoorbeeld, of is het de behoefte van de inwoners, of welke behoefte doelt u op?
Ik denk dat beide is. Hè. We hebben het over goede en betaalbare zorg. En ik denk dat we dat moeten doorvertalen naar de beleidsnota's die we ontwikkelen. Dus dat we dat ook moeten doen op hoe staan we ervoor. Hè. Gemeente, dan is het financieel, maar hoe om de inwoners. Hè. Dus beide.
En dan doen we dat met de cijfers die we al hebben.
Ja, en daar waar we meer recentere cijfers hebben, en ik kan me voorstellen dat ook meer concretere doelstellingen, ook meer concretere cijfers beschikbaar zijn, zullen we die in de beleidsnotas opnemen.
Oké, dank u wel. 1 afsluitende vraag nog, op bladzijde 13, onder veerkracht, daar wordt gesproken over het creëren van sterke kernen, heel expliciet. En ik ben heel erg benieuwd naar hoe het college de verbetering deze verbetering ziet ten opzichte van de huidige kernen en op welke punten richt zich deze verbetering dan?
Wie wil daar het antwoord op geven? Ja, mevrouw Goorsen. Of wie zegt u maar? Ja, mevrouw Goorsen.
De term sterke kernen is niet zozeer bedoeld. We hebben Bezel, Reuver, Offenbeek en we moeten daar. Het gaat er heel erg om. Sociale netwerken, over die samenredzaamheid. En dat kan heel breed zijn. Dat kan zijn de buurvrouw die jij laat weten van, goh, zou je mij kunnen helpen? Of die merkt van, oh, mijn buurvrouw heeft hulp nodig. Maar dat zou ook de voetbalclub kunnen zijn die een bijdrage kan leveren aan een van de gezondheidsraderen, hè, waar je het gesprek mee aangaat. Maar ook bijvoorbeeld onze inzet op informele zorg, waarin we een stukje zorgvrijwilligers hebben die bij mensen Dus het was niet zo sterk als kern. Of kernoverleggen bedoeld.
Ja, nou ja, ja. Ik zat inderdaad in die kernen te denken. Ik denk, hè, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Maar dit is voldoende antwoord op. Dank u wel. Ja. Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Huis. Meneer Jacobs, u wil nog een toevoeging?
Ja, volgens mij was er één punt nog niet terug een reactie op gegeven. Die causale verbanden die u schetst op pagina 14. U zegt van ja...
Ja, ik zag vooral instemmend geknik. Dus ik
als
dacht,
ik daar de bronvermelding... Ik hecht er wel waarde aan om daarvan ook nog te duiden dat we met deze verbanden ook een stukje duiding hebben proberen te geven aan wat betekent het begrip positieve gezondheid dan in de praktijk. En daar is dit een formulering van: als je het begrip positieve gezondheid als visie, als kader vaststelt, dan betekent dat dat je ook op zo'n manier naar een bepaalde problematiek durft te kijken. Dat je zegt van nou, als op andere onderdelen van dat spinnenweb, als je mensen daar sterk in maakt, dan zet je ze ook in hun kracht. En dat is ook een stukje... Ja, de reden dat dit de operationalisering is van onze hoofdvisie die we hier vaststellen met elkaar. Dus in die lijn is hij hierin in opgenomen.
Oké, ik hoor wat u zegt.
Dus de bronvermelding is het concept positieve gezondheid.
Ja, precies. Maar dat causaal verband, dat is er. Hè? Daar ga ik vanuit, anders wordt het er niet zo genoteerd. Dus ongeacht de onderbouwing, want ik volg die van echt... Ik kan die helemaal met u delen, maar dan is het nog steeds denk ik wel goed om daar... vanuit die bronvermelding ook de volgende keer te kijken, zodat je daar wellicht onduidelijkheden voorkomt. Ja. Dus ik begrijp wat u zegt, maar dat neemt niet weg dat er een causaal verband is waar een bron voor is. Ja, dank u.
Mevrouw is duidelijk? Ja, mooi. Dank u wel. Meneer Ambo.
Ja, aangezien mevrouw Huis zojuist eigenlijk de vraag heel duidelijk stelde, zoals wij die zeg maar punt 4 ook gesteld hebben, wil ik mevrouw Huis bedanken met deze vraagstelling. En gedurende de rit hebben we het antwoord gekregen. Dus bij deze zal de vraag niet meer komen.
Kijk, verduidelijking op het einde is altijd mooi. Rest mij de vraag, kan dit door naar de besluitvormende raadsvergadering? Ja, samen verder. PSLS ja. VLP ja. CDA ja. Dat kan door. Dan dank ik u voor uw inbreng. En dan is er nou ruimte om te wisselen. En eventueel een korte sanitaire stop heb ik begrepen dat sommige mensen daar behoefte aan hebben.